Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom.
Welkom. Dit is het Leerhuis van Radio Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, de Haftara en het Nieuwe Testament. De presentatie is deze week in handen van Tony Jurg.
Welkom bij het Leerhuis op Radio Israël. Deze week behandelen we de parasha Ki Tisa. Daarvoor lezen we uit de Torah een gedeelte uit Exodus hoofdstuk 30, vers 11 tot en met hoofdstuk 34, vers 35. En als Haftara-lezing een gedeelte uit het eerste boek Koningen uit hoofdstuk 18, vers 1 tot en met vers 39. En tenslotte uit het Nieuwe Testament, de Berit Chadasha, wil ik met u een stukje lezen uit de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 3, de versen 9 tot en met 18. De parasha van deze Shabbat begint met de aanwijzingen die de Eeuwige geeft aan Mozes rondom het uitvoeren van een telling van het aantal kinderen van Israël. Na het bekende begin waar Yadaweer Adonai el Moshe Lemoor het en de Eeuwige sprak tot Mozes zeggende, dat we lezen in vers 11, gaat het in vers 12 verder met het Ki tisa et rosh beni Yisrael. Strikt genomen betekent het zoiets als wanneer je optilt de hoofden van de kinderen van Israël. Dit kisa is namelijk een vorm van het werkwoord nasa, maar in deze context is het ook te verstaan als wanneer je opneemt, een beetje vergelijkbaar met het Nederlandse opnemen van meterstanden. Het eindresultaat is dat uiteindelijk het aantal hoofden wordt opgenomen, een soort volkstelling dus. Verder valt op dat de Eeuwige zijn instructie begint met ki, en dat betekent als, of wanneer. Het is dus een instructie voor het geval dat. Zo'n telling wordt uitgevoerd en geen gebod om zo'n volkstelling te doen. Laten we eens wat preciezer nakijken. In de vertaling van Dasber staat het zo beschreven. Als je het totaal van de kinderen van Israël wil opnemen door hen te tellen, laat dan, als men hen telt, ieder een zoengeld voor zijn ziel geven ter ere van de Eeuwige, opdat geen ramp hen zal treffen, doordat men hen telt. Dit moet ieder geven die naar de getelden overgaat, een halve shekel. Naar de standaard shekel van het heiligdom, 2 tegera per shekel. Dus een halve shekel als afgezonderde, gewijde gave voor de Eeuwige. Ieder die overgaat naar de getelden, van 20 jaar oud en daarboven, moet die afgezonderde, gewijde gave voor de Eeuwige geven. De rijke zal niet meer en de arme zal niet minder geven dan een halve shekel als afgezonderde, gewijde gave ter ere van de Eeuwige, om verzoening te krijgen voor jullie leven. In dit gedeelte komen we twee keer het Hebreeuwse woord pakat, tellen, tegen. Verder blijkt uit dit gedeelte dat de volkstelling met name bedoeld was om het aantal strijdbare mannen vast te stellen. En daarmee heeft het ook iets van het stellen van vertrouwen in de eigen kracht. Nu zou zo'n telling dus wel toegestaan zijn, maar ten aanzien van de wijze waarop dat wordt gedaan, daar geeft de Eeuwige duidelijke instructies voor. En die instructies zijn hem zeker ernst. In 2 Samuel 24 lezen we namelijk hoe zo'n telling van strijdbare mannen helemaal misging. De beschrijving zoals we die lezen in 2 Samuel 24 roept daarbij nog wel wat vragen op. Met name het eerste vers lijkt erover te spreken dat de Eeuwige David opzet tegen het volk, door hem op te dragen een volkstelling te houden. Dus laten we daar eens in detail naar gaan kijken. In het eerste deel van vers 1 lezen we dat de toorn van de Eeuwige was ontbrand. Letterlijk staat er dat de neus van de Eeuwige heet was geworden. Die beeldspraak vinden we op meerdere plaatsen. Als eerste is dat in Exodus 4 vers 14, waar de toorn van de Eeuwige ontbrandt tegen Mozes. Dit gedeelte lijkt mij wel helder. Maar wat moeten we doen met het tweede deel van vers 1? Want daar lezen we namelijk in de vertalingen dat David opdracht kreeg om een volkstelling te houden. Nu ontbreekt bij dat zinsdeel in het Hebreeuws echter het onderwerp. Het wordt dus niet expliciet gemaakt wie die opdracht gaf. Gezien de taalkundige constructie hier zou het meest voor de hand liggende zijn dat dat inderdaad de Eeuwige was. Echter, in 1 Kronieken 21 vers 1 lezen we over dezelfde situatie. Maar daar lezen we dat het de Satan was die opstond tegen Israël. En het lijkt er verder op dat hij het was die David ertoe aanzette Israël te gaan tellen. Maar ook hier geeft de tekst geen absolute zekerheid, zodat een sluitend antwoord moeilijk is te geven. En de vraag is dan ook of we het antwoord op die vraag wel nodig hebben om het verdere verloop te kunnen begrijpen. Ik vraag me dat echt af. Zelfs al zou het de eeuwige zelf zijn geweest die David opdracht zou hebben gegeven tot zijn volkstelling, dan nog was het Davids verantwoordelijkheid om het op de juiste wijze uit te voeren. Helder is dat David uiteindelijk een telling laat uitvoeren, maar niet op de wijze die de eeuwige had voorgeschreven. Davids commandant Joab geeft eerst nog tegengas, maar David zet door, zoals we kunnen lezen in 2 Samuel 24 vers 4. En dan uiteindelijk lezen we dat de uitslag van de telling aan David bekend wordt gemaakt in vers 9. Maar gelijk lezen we in het vers erna dat David zich veroordeeld voelt in zijn hart en dat hij zegt tegen de eeuwige dat hij gezondigd had. Hetgeen hierop volgt stemt tot droefheid. In vers 17 lezen we namelijk dat er 70.000 mensen stierven vanwege de plaag die de eeuwige over het land had gestuurd. Niet vanwege het uitvoeren van een volkstelling aan zich, maar omdat het op een onjuiste wijze was uitgevoerd. De werkwijze die de eeuwige had voorgeschreven zorgt ervoor dat technisch gesproken het aantal personen kon worden bepaald. Maar dat gebeurde wel via een omweg door het inzamelen van de halve shekel per persoon. Door het tellen van het totaal opgebrachte bedrag was natuurlijk vrij eenvoudig het aantal mensen te bepalen. Die halve shekel per persoon wordt in de tekst van Exodus 30 vers 12 een losgeld, koffer, genoemd. Niet zonder reden. Het functioneerde namelijk als een soort verzoenoffer. Opvallend is dat dit gedeelte direct volgt op de korte beschrijving rondom Yom Kippur, grote verzoendag, in vers 10 van Exodus 30. En dan is het ook logisch dat de opbrengst van die inzameling uiteindelijk ten goede kwam aan de tabernakel en later de tempel. En enkel op deze wijze zou er geen plaag over het volk komen, omdat er verzoening, bedekking was gebracht. Dit systeem zou later bekend worden als de tempelbelasting. Die zou later jaarlijks in de maand Adar, vlak voor Pesach, worden ingezameld. En daarmee wordt het dan ook gelijk duidelijk dat de geschiedenis van het muntje in de bek van de vis, zoals beschreven in Matteüs 17, versen 24 tot en met 27, in de maand Adar moeten zijn geschied. En dat is nu ook precies de periode waar we ons nu in bevinden in dit gedeelte lezen. En deze Shabbat staat daarnaast ook nog in de rabbijnse traditie bekend als de Shabbat Para, verwijzende naar die verbrande rode koe en het reinigingswater bestemd voor de ontzondiging. En daarover kunnen we in detail lezen in Numeri 19, de verse 1 tot en met 22. Als ik dit allemaal bij elkaar neem, dan merk ik dat het thema van genade en verzoening deze Shabbat hoog op de agenda staat. Als zondige mensen zijn we afhankelijk van de genade van een heilige God.
Have mercy upon me, O Lord. Have mercy upon me. According to thy loving kindness, O Lord, have mercy upon me.
Forgive me of my sin, O Lord. Wash and make me.
Mercy,
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 חשיכה, אל תיקח ממני.
Het eerste gedeelte van deze parasha bestaat verder uit instructies ten aanzien van de bouw en het functioneren van de tabernakel. We lezen onder andere over het wasbazin, de heilige zalfolie, het reukoffer en de Shabbat. Maar de instructies rondom de tabernakel waren reeds begonnen in Exodus 20. In vers 21 van hoofdstuk 20 lezen we namelijk dat het volk achterbleef terwijl Mozes naderde tot de donkere wolk, waarin de Eeuwige zich bevond. En pas in Exodus 31, vers 18, lezen we dat de Eeuwige geëindigd had met het spreken. Wij als lezers hebben het allemaal meegekregen wat de Eeuwige tegen Mozes had gesproken. Het volk, dat zich aan de voet van de berg bevond, wist natuurlijk niet wat de Eeuwige had gesproken. Natuurlijk waren ze op de hoogte van de 10 woorden, zoals ook zij die hadden gehoord. De Eeuwige had deze namelijk tegen het volk gesproken, aldus Exodus 20, vers 1. Maar Mozes bleef 40 dagen op de berg en het volk begon ongeduldig te worden. En zo zien we dat een oneindig groot contrast ontstaat. Mozes op de top van de berg in de aanwezigheid van de Eeuwige, die elke menselijke voorstelling of gedachte ver te boven gaat. En dan beneden wordt er een gouden kalf gemaakt. En God wordt gereduceerd tot een iets, een met mensenhanden gemaakt levenloos object, een iets dat met het menselijk verstand te bevatten is. Omdat er geen instructie was ontvangen hoe de Israëlieten de Eeuwige op de juiste wijze zouden moeten aanbidden, hadden zij zelf maar besloten hoe het dan maar moest gebeuren. En als we eerlijk zijn, dan moeten we erkennen dat dit best wel heel herkenbaar is. Hoe vaak besluiten wij wel niet dat het wachten op de instructies van de Eeuwige in onze ogen te lang heeft geduurd en wij het dan zelf maar moeten regelen. Het volk onderaan de berg had de gedetailleerde instructies van de Eeuwige rondom de tabernakel nog niet ontvangen. Mozes had het immers hen nog niet kunnen doorgeven. En dat is tragisch. Immers, de tabernakel wordt in het Hebreeuws Mishkan genoemd, dat is woning. Het zou de woning van de Eeuwige worden. Het zou gaan functioneren als een symbool van de onzichtbare aanwezigheid van de Eeuwige te midden van zijn volk, een zichtbaar teken van een onzichtbare werkelijkheid. En ook zou daar binnenin de plek zijn waar de Eeuwige Mozes en later de priesters zal ontmoeten. En dat was een lege plek tussen de cherubs boven het verzoendeksel dat zich op de ark bevond. En dat lezen we in Exodus 25 vers 22. Hoe liefdevol is het van de Eeuwige om op deze wijze zichzelf zichtbaar te willen laten maken aan zijn volk. In Exodus 32 lezen we hoe het volk Aaron vraagt een beeld te maken van de God die hen uit Egypte had geleid. Zij verlangden er namelijk naar om een zichtbare afbeelding van hun God in hun midden te hebben. En Aaron geeft hieraan toe en maakt het gouden kalf en presenteert hen deze als de God die jullie uit Egypte heeft geleid. En terwijl dit allemaal gebeurde, was Mozes nog steeds op de berg in aanwezigheid van de Eeuwige. Dan laat de Eeuwige Mozes weten wat er beneden gebeurde, en in reactie wil de Eeuwige zijn toorn tegen het volk laten ontbranden. In vers 10 geeft hij zelfs aan dat hij het volk wil gaan vernietigen, maar Mozes pleit voor het volk. Het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt is de pielvorm van het werkwoord gala. De normale werkwoordsvorm betekent ziek of zwak worden. De PL-vorm verwijst naar een intensere vorm. Dat betekent hier zoiets als pleiten met diepe bewogenheid en enorme pijn in het hart. Mozes gaat bijna ten onder aan hartzeer wanneer hij voorbeden doet ten gunste van het volk. En dan wijst hij de Eeuwige op de eer van zijn naam en zijn beloften aan de aartsvaders. En dat heeft effect, want in vers 14 lezen we namelijk: en God kreeg berouw over het kwaad dat hij gesproken had over zijn volk. Ook dat is een lastig te begrijpen vers. In deze studies gebruik ik vaak Eeuwige waar de Godsnaam staat geschreven in de tekst. Ik geloof dat dit een belangrijk eigenschap van God weergeeft. De Eeuwige staat namelijk buiten, of boven, de tijd. Denk aan teksten zoals Johannes 17 vers 5 of 2 Timotheus 1 vers 9. En verder zegt het woord dat hij niet kan veranderen. Dat lezen we bijvoorbeeld in Jacobus 1 vers 17 en Maleachi 3 vers 6. Maar wij, als schepsels, zitten noodgedwongen wel midden in die tijd. Bij ons is er sprake van een moment voor een gebeurtenis en een moment na een gebeurtenis. Ik geloof dat dit berouw van God uit vers 14 een beschrijving is gezien vanuit ons menselijke perspectief. Hoe zou het anders kunnen worden beschreven? Maar dan komt de volgende vraag. Veranderde er dan wel iets? Jazeker. Mozes pleitte en het onheil werd afgewend. Maar de Eeuwige wist reeds dat dit zou gaan gebeuren. En toch, ondanks dat de Eeuwige op voorhand wist dat Mozes zou gaan pleiten voor het volk, was de keuze om dat te doen nog steeds uit vrije wil van Mozes. Mozes koos ervoor om zijn eigen tijdelijkheid als schepsel te erkennen en ondergeschikt te maken aan de eeuwigheid van de Schepper. Mozes verwierp het aanbod dat hem werd geboden om tijdelijke roem te ontvangen. In plaats daarvan pleitte hij vurig bij de Eeuwige ten gunste van zijn volk. Hij was zelfs bereid om zijn eigen leven te geven, om zijn naam uit het boek van de levenden te laten verwijderen. En dat doet mij gelijk weer denken aan Yom Kippur. Maar zoiets was echter enkel mogelijk in de kracht van Gods Heilige Geest, die Mozes had veranderd van iemand die in eigen kracht een Egyptenaar doodsloeg, tot de meest zachtmoedige mens op aarde. En wat een voorbeeld mag Mozes hierin zijn voor ons. Is ons verlangen ook om zo vol te worden van Gods Geest, dat ook wij in staat zullen zijn om vurig te kunnen pleiten bij de Eeuwige, ten behoeve van onze medemens in nood? Laten we terwijl we hierover nadenken, luisteren naar het lied Ten bi et esh ruchacha. Stort het vuur van uw geest uit over mij.
תן בי את אש רוחך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את אש רוחך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. אני אכול לפני כס אלוהים, ארומם את שמך מעל כל שם. אין כמוך אדוני בעלים, מלא
dan daalt Mozes de berg af met de twee stenen tafelen. En in vers 19 van hoofdstuk 32 lezen we: En het gebeurde toen hij in de nabijheid van het kamp kwam en het kalf en de rijdansen zag, dat Mozes in woede ontstak. Hij wierp de tafelen uit zijn handen en sloeg ze onder aan de berg in stukken. En hij nam het kalf dat zij gemaakt hadden, verbrandde het in het vuur, vermaalde het totdat het tot stof verpulverd was, strooide dat uit over het wateroppervlak en liet het de Israëlieten drinken. En na het verweer van Aaron lezen we hoe er een oordeel wordt uitgevoerd door de Levieten, en ongeveer 3000 man vielen door het zwaard. In vers 29 lezen we dat Mozes het volk oproept tot een keuze voor de eeuwige, en daarna gaat hij weer de berg op, om opnieuw te pleiten voor het volk. Dan laat de eeuwige in hoofdstuk 33 vers 2 en 3 weten dat hij zelf niet meer in hun midden zal meetrekken, maar dat hij in plaats daarvan een engel zou sturen. Mozes neemt daar geen genoegen mee en vraagt dan de eeuwige om een gunst ten behoeve van het volk. Vanaf hoofdstuk 33 vers 12 lezen we dan een bijzonder prachtig schriftgedeelte. Toen zei Mozes tegen de Heere: Zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam, en ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend, dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen, en zie aan dat deze natie uw volk is. En hij zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan vanaf hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen, en ik ken u bij naam. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen, en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn, en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere, hier is het een plaats bij mij, waar u op een rots moet gaan staan, en het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik u voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Na 40 dagen in de tegenwoordigheid van de Eeuwige te zijn geweest, daalt Mozes de berg weer af en neemt de twee nieuwe stenen tafelen mee. En dan lezen we in Exodus 34 vers 29 dat de huid van zijn gezicht straalde, omdat de Eeuwige met hem had gesproken. Deze aanblik bevreesde de Israëlieten en zij durfden niet meer dicht bij hem te komen. Maar Mozes gaf de woorden die de Eeuwige tot hem gesproken had door aan het volk. En nadat hij geëindigd had te spreken, bedekte hij weer zijn gezicht. En dan gaat het verder in vers 34 en 35. Maar telkens wanneer Mozes voor het aangezicht van de Heere kwam om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten ging. En wanneer hij naar buiten gegaan was, sprak hij tot de Israëlieten wat hem geboden was. En als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht, totdat hij naar binnen ging om met hem, dat wil zeggen, de Eeuwige, te spreken. Er wordt wel eens gezegd dat we niet altijd in de glorie kunnen zijn, en hier lijkt dat inderdaad ook voor Mozes op te gaan. En in de haftige lezing van deze Shabbat lezen we hoe de Eeuwige met vuur vanuit de hemel antwoordt op het gebed van Elia. Er was daar een soortgelijke situatie als met het gouden kalf. Het volk was collectief afgedwaald. Wellicht was de situatie daar nog ernstiger. Zij beschikten immers over zoveel meer instructies van de Eeuwige dan hun voorgangers in de woestijn, tenminste, als ze zich daarvoor open hadden gesteld. God grijpt op onmiskenbare wijze in. In vers 38 staat er: toen schoot het vuur van de eeuwige neer en verteerde het in vlammen opgaans offer, het hout, de stenen en de aarde. Ook het water dat in de greppel was, likte het op. Toen heel het volk dit zag, wierpen ze zich neder met hun gezicht ter aarde en zeiden: de eeuwige, hij is God, de eeuwige, hij is God. Wat moet Elia in de glorie zijn geweest? De lezing voor deze Shabbat houdt hier op. Maar zouden we verder gaan lezen, dan ontdekken we dat Elia in no time zo depressief wordt en dat hij zelf zou willen sterven. Het is dan uiteindelijk de genade van de eeuwige dat hij een engel stuurt om Elia de kracht te geven om uiteindelijk, net als Mozes, een ontmoeting op de berg met hem te hebben. In het gedeelte uit het Nieuwe Testament voor deze Shabbat schrijft Paulus over de doek, over het gezicht van Mozes, vanwege de glorie van God die van zijn gezicht afstraalde. In vers 10 gebruikt Paulus een gebruikelijke rabbijns kalva-hommer argument. Dat wil zeggen dat als het mindere waar is, dan zeker ook het meerdere. Dat zien we met name in vers 11, waarin hij schrijft: want als wat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. De bedekking waar Paulus over spreekt is niet de Tora of de wet, zoals sommige mensen denken. Vers 14 maakt duidelijk dat het de verharding van het hart was, dat het ware zicht op de bedoelingen van de eeuwige vertroebelde. Maar vers 16 laat duidelijk zien dat ware bekering tot de Heere deze bedekking kan wegnemen, omdat de geest van de Heere ware vrijheid geeft. En zo kan Paulus ook dit gedeelte afsluiten in vers 18 met: wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. We hebben deze Shabbat erbij stilgestaan dat de eeuwige niet verandert. Omdat hij de eeuwige is en zelf buiten de tijd staat, kan hij zelfs niet eens veranderen. Maar tegelijkertijd hebben we ook ontdekt dat wij als schepselen, als we in de aanwezigheid van de eeuwige komen, zelf wel veranderen naar zijn beeld. En gelijkertijd moeten we ook erkennen dat dit niet een eenmalig iets is. We hebben het nodig om steeds weer het aangezicht van de eeuwige op te zoeken, om, als het ware, onze batterij weer op te laden, omdat die steeds weer leeg loopt. Dat zagen wij Mozes en Elia. Maar hetzelfde ging ook op voor Yeshua. Hij zag steeds weer de nabijheid van zijn vader. En als dat voor hem opging, hoe zou dat dan voor ons niet opgaan? En zo roept de boodschap van deze Shabbat ons op om steeds weer opnieuw, net als Mozes en Yeshua, het aangezicht van de eeuwige op te zoeken, zodat wij als zijn kinderen naar het beeld van zijn zoon worden veranderd. Ik wens u een gezegende Shabbat.
U heeft geluisterd naar het Leerhuis van Radio Israël, een programma waarin elke week een gedeelte uit de Torah, de Haftara en het Nieuwe Testament wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.